We willen samen Gods woord ook opslaan. Lucas hoofdstuk 17. Zou ik graag met jullie lezen vanaf vers 20 tot vers 37. Dit zegt Gods woord. Toen hem nu gevraagd werd door de Farizeeën: wanneer komt het koninkrijk van God? Antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal ook niet zeggen: zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u. En u zei tot de discipelen: er zullen dagen komen dat u zult begeren een van de dagen van de mensenzoon te zien, en u zult die niet zien. En men zal tot u zeggen: zie hier of zie daar. Had er niet geen en volgt niet. Want zoals de bliksem bliksemt die van het ene einde onder de hemel tot het andere einde onder de hemel weer ligt, zo zal de mensenzoon zijn in zijn dag. Eerst echter moet hij veel lijden en verworpen worden door deze generatie. En zoals het is gebeurd in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Ze aten, ze dronken, ze trouwden, ze huwelijkten uit, tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde. Evenzo, zoals het gebeurde in de dagen van Lot, ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten en ze bouwden. Op de dag echter dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het zijn op de dag dat de mensenzoon wordt geopenbaard. Want wie op die dag op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, laat hij niet naar beneden gaan om het op te halen. Laat hij die op het veld is, evenmin terugkeren naar wat achter hem ligt. Denkt aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven tracht te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen graan malen. De een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden. Twee op het veld, één zal meegenomen en de ander achtergelaten worden. Ze antwoordden en zeiden tot hem: waar, Heer? Hij nu zei tot hen: waar het lichaam is, daar zullen ook de hieren zich verzamelen. Tot zover het lezen van Gods woord. Beste vrienden, de boodschap van deze morgen heb ik betiteld Tekenen der Tijden. Is het einde waarlijk nabij? Ik heb bewust voor deze titel gekozen om aan te sluiten bij een onderwerp dat gezien de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten in het brandpunt van de actualiteit staat. Want niet weinig christenen zijn de mening toegedaan dat wanneer het gaat om de eindtijd, dat we dan vooral nauwlettend de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten moeten houden. Op tal van fora op het internet wordt de mediaberichtgeving wederom naast een aantal zogenaamde onvervulde profetieën uit Israëls geschriften gelegd, die dan inzicht zouden geven wat er aan het gebeuren is, en ons bewust moeten maken dat de wederkomst van de Heer zeer nabij is. Op 1 november, dus dat is toch een aantal weken geleden, verscheen er op de internetsite C Vandaag, die toch de website is voor Christelijk Nederland, het volgende artikel die eigenlijk gebaseerd is op een boodschap die de heer Oscar Lohuis heeft doorgegeven. En dat schildert een beetje de mentaliteit die er heerst onder 90-95% van de christenen in Vlaanderen, dat we wel degelijk naar het Midden-Oosten moeten kijken, dat we daar de vinger aan de pols moeten houden en dat we daar kunnen weten of dat de komst van de Heer waarlijk nabij is. Nu vrienden, dat is eigenlijk niet het enige doel van de boodschap van deze morgen. Mijn bedoeling is nog steeds, zoals we dat ook in de afgelopen overdenkingen gedaan hebben, wil ik eigenlijk de aandacht vestigen op enkele van de gelijkenissen die uniek zijn in Lucas zijn verhaal. Want als u even met mij kijkt, meteen na dit onderwijs over Gods koninkrijk en de komst van de mensenzoon, volgen twee gelijkenissen die in samenhang met dit onderwijs mensen dienen begrepen te worden. Namelijk de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe, en dan hebben we nog de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Nu moest u het verband niet meteen duidelijk zijn, dan wil ik toch even al uw aandacht vestigen op hoofdstuk 18, vers 8. Dat eindigt er eens met de woorden: als evenwel de mensenzoon komt, zal hij dan geloof op aarde vinden? En zie je mensen, dat sluit perfect aan bij Jezus' onderwijs hier, dat het koninkrijk dat hij verkondigt, dat er nog niet het einde is. En dat er dagen zullen aanbreken waarin de discipelen zullen uitzien naar één van de dagen van de mensenzoon, maar die niet zullen zien, zegt de Heer Jezus. Want evenals de weduwe in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, zullen ook de discipelen blootgesteld worden aan onderdrukking en uitgestelde vergelding. En dus het risico lopen mensen om de hoop en de moed te verliezen. Wat dat dus het gevaar met zich meebrengt, dat ze slechts voor een tijd geloof hebben en onder de langdurige beproeving gewoon dreigen afvallig te worden. Nu, ik hoop dat u merkt hoezeer dat Jezus' voorafgaande onderwijs wederom onmisbaar is om de ware toedracht van deze gelijkenis goed te begrijpen. Nu laten we maar beginnen bij het Koninkrijk van God, waar dat de vraag van de fariseeën over gaat, en wat eigenlijk al de hele tijd, dat we met die reeks bezig zijn, wat al de hele tijd de focus is van Jezus' onderwijs. En staan we toe, mensen, om met 7 mijlslaarzen te doorwandelen wat we in dit verband al overdacht hebben. Nu, gezien dat het Gods Koninkrijk is, begint de Heer Jezus niet bij ons en onze gerechtigheid, maar bij God. En laten we teruggaan naar Lucas hoofdstuk 15 in vogelvlucht, want in Lucas 15 toonde ons de gelijkenis van de verloren munt en het verloren schaap, hoe ver de God wel niet bereid is te gaan, mensen, om het verlorene te vinden. En de grote vreugde die al tijdens de zoektocht heeft. Terwijl dat daar de gelijkenis van de verloren zonen liet zien, dat niemand die waarachtig tot inkeer komt, buiten het bereik ligt van Gods vreugdevolle, verzoenende barmhartigheid. Wat dan vervolgens leidde tot die belangrijke climaxvraag, weet je nog, hoe zullen wij reageren op zo'n groot genadebetoon? Want ja, die vraag is eigenlijk van levensbelang, hè? Dat zagen we toch in de reactie van de oudere broer. Wat dat hem verhinderde om het huis van de vader te kunnen betreden, dat gaat de Heer Jezus in het volgende onderwijs in de kijker plaatsen. De voorliefde voor de onrechtvaardige mammon, en wat na de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus volgt, het weigeren om vergeving te schenken. Nu, wat de mammon betreft, is de Heer Jezus onverbiddelijk, hè, mensen. We kunnen geen twee heren dienen. En we moeten de afgodische pretenties van die bedrieglijke mammon, dat het ons leven en toekomst kan geven, verwerpen. En we moeten juist in het licht van de onmiddellijke aanwezigheid van het koninkrijk ons uiterste best doen om Jezus na te volgen. Want het is alleen in Jezus dat de wet en de profeten hun eeuwige vervulling vinden. En dat bereidde ons voor op Jezus' volgende gelijkenis, de rijke man en de arme Lazarus. Want als dan in tegenstelling tot wat Jezus wil, de ontstellend genotzuchtige rijken, met een even arme Lazarus aan de voordeur, naar Mozes en de profeet niet willen luisteren, wat doet ons dan denken dat ze wel naar Jezus zullen luisteren als hij uit de doden opstaat? Dat wat de mammon betreft. En daarnaast is er ook de verplichting om vergeving te schenken. Lucas 17, vers 1 tot 10. En ook hier moeten wij ons uiterste best doen om de kleinste niet te doen struikelen, zegt de Heer Jezus. Ook wij dienen de brouwvolle broer of zus te vergeven. Al moet dat 7 keer op een dag gebeuren, zegt de Heer Jezus. En dat heeft niks te maken met een toenemende mate van geloof, zoals de discipelen hier menen, of uitzonderlijk rechtvaardig te zijn. Nee, het is gewoon de basisverwachting voor allen die Jezus willen navolgen. Vergeven is wat wij doen. Maar verwacht geen bijzondere erkenning of bedanking. Vers 11 tot vers 17. Want ja, evenals Jezus genezing van de 10 mulaatsen, doen we dat, ongeacht of dat mensen nu dankbaarheid tonen of niet. Want vergeet niet, 9 van de 10 mulaatsen deden dat toen ook niet, hè? En het is nu pas dat de Heer Jezus de aandacht gaat vestigen op de eindtijd. Nu, ik herinner me nog, toen Marleen en ik tot geloof kwamen, dat in die periode uw eindtijdvisie, ja, dat dat waarlijk een breekpunt was. Hé? Mensen verlieten toen voor dergelijke zaken gewoon een kerk, of weigerden zelfs gemeenschap met hen die er anders over dachten. En gezien de recente ontwikkeling in het Midden-Oosten, is het opnieuw de eindtijdvisie die een splijtswam is en die voor verdere verdeeldheid en polarisering onder christenen zal zorgen. En dat is een hele trieste ontwikkeling, mensen. Vandaar dat ik 14 dagen terug, als u het zich herinnert, in de WhatsApp van de gemeente, een verwijzing heb gemaakt naar een Canvas-documentaire in 3 delen, die ging over de politieke invloed van het christendom, het evangelische christendom, in de huidige wereld. En ik hoop dat u echt de moeite hebt gedaan om het te bekijken. Dat is ook niet altijd evident in Ipoor als je zoiets vraagt, maar ik hoop dat je echt de moeite doet. Ik post niet snel zoiets, maar als ik het post, is het omdat het echt belangrijk is, ook voor de toekomst van onze gemeente. Maar als je het gezien hebt, dan denk ik dat je evenzeer met mij gaat akkoord zijn dat er gigantisch veel onder de noemer evangelisch te vinden is in de huidige wereld, dat helemaal zijn oorsprong niet kent in de geest van God in mens. In mijn ogen is de naamsaanduiding evangelisch verbrand en onbruikbaar geworden. En misschien worden we zelfs genoodzaakt om de benaming, de evangelische geloofsgemeenschap, de vuurtoren, om de evangelische geloofsgemeenschap om dat te veranderen. Ik geloof dat we daar gezien onze verantwoordelijkheid als getuigenis naar de buitenwacht toch eens ernstig gaan moeten over nadenken als je al die dingen zo ziet. Nu om tot de tekst te komen, mensen. Het is al een gevoelig onderwerp, de eindtijd. En alsof dat er nog niet genoeg is, zijn er een aantal eigenaardigheden hier in de tekst die het onderwerp nog lastiger maken. Waakzaamheid is hier dus geboden. En wat is de Heer Jezus hier eigenlijk precies van plan? Wel, het begint opnieuw, zoals je ziet, bij de broeders van liefde, die de laatste maal dat we ze zagen met Jezus onderwijs over de mammon de spot dreven, omdat ze geldzuchtig waren. En nu komen ze met de vraag wanneer het koninkrijk van God er precies aankomt. Nu, er is volgens mij geen enkele reden om aan te nemen dat het nu ineens een oprechte vraag zou zijn. We zien dat er geen radicale verandering in hun houding te merken valt. En het feit dat de Heer Jezus eigenlijk er bitter weinig aandacht aan besteedt, lijkt dit te bevestigen. En let erop, zoals ik al vroeger al heb gezegd, hoe de Heer Jezus hun vraag niet beantwoordt. Zij vragen wanneer het komt. En Jezus antwoordt door te wijzen op de manier dat het niet komt. Hij zegt, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En hier duikt al een eerste probleem op. Want dat woord hier, dat in de grondtekst vertaald is in het Nederlands bij mij met waarneembaar, dat komt maar 1 keer voor in de schrift. Nu, het kan erop wijzen hier, mensen, dat de fariseeën zoeken naar een teken, zoals dat er in de eerste eeuw vele tekenprofeten zijn opgestaan. Ik weet niet of jij dat weet, maar Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, vermeldt bijvoorbeeld een zekere Theudas, die het teken beloofde dat de Jordaan opnieuw zou opengaan. En er was een andere figuur, de Egyptenaar genoemd, die wees op het teken dat zoals eertijds de muren van Jericho gevallen waren, nu de muren van Jeruzalem zouden vallen. En er was ook een zekere Jonathan, die beloofde grote tekenen in de woestijn te doen. Dus telkens verwezen die aangekondigde tekenen naar de vroegere exodus en de intocht in het land. Ja, want zoals God eertijds gedaan had, zo zou hij het opnieuw doen, hè? Dat is hun denkwijze. Nu, het kan ook zijn dat de fariseeën doelen op een teken van de komst van een Davidische strijderkoning, die Jeruzalem en de tempel van de afgodische Romeinen en de afvallige Joden zou reinigen. Schriftuurlijk gezien houden beide mogelijkheden hier heel goed steek. Maar er is hier nog een andere mogelijkheid waar ik uw aandacht wil op vestigen. Mijn vertaling zegt op waarneembare wijze, wat een zeer goede vertaling is, Wat dat ook eigenlijk een andere mogelijkheid biedt dan louter zichtbaar worden. Want woord kan ook wijzen op het nauwkeurig waarnemen of praktiseren van de Joodse rituele gebruiken. Ja, sommige fariseeën geloofden bijvoorbeeld dat als heel Israël er zou in slagen om de Sabbat gedurende 2 opeenvolgende weken tot in de kleinste details waar te nemen, dat dan de Messias zou komen. Ja, we vinden dat natuurlijk heel vreemd. Maar herinner u, de profeet Malachi had aangekondigd dat Elia zou komen om Israël voor te bereiden op de komst van Yahweh. En hij zou onder andere de getrouwe naleving van de Torah gaan herstellen onder het volk. Wat dat dus betekent, dat voor de fariseeën de timing van het aanbreken van Gods koninkrijk, dat dat zeer nauw verbonden was van hen met het houden van de wet door het volk. En zoals jullie allemaal weten, hadden de fariseeën bakken kritiek op Jezus zijn lakse naleving van de rituele reinigingswetten en de sabbatsviering. Het is dan ook best mogelijk dat Jezus vreemde woordkeuze op beide doelde. Enerzijds het zoeken naar waarneembare uiterlijke tekenen, en anderzijds de strenge vereisten die de fariseeën oplegden om de sabbat nog nauwlettender te gaan waarnemen. Hoe dat het ook zij, mensen, Jezus' reactie is hier duidelijk. Nee, zegt hij, het koninkrijk dat komt niet op die wijze. Het komt er niet door zichtbare tekenen, en jullie fariseeën kunnen ook het koninkrijk niet afdwingen door de Torah ernstiger na te leven. En by the way, zegt de Heer Jezus, je kan het koninkrijk ook niet lokaliseren. Zie hier of zie daar, komt niet in Jeruzalem, komt ook niet aan de Jordaan en ook niet in de woestijn. En waarom niet? Wel, zegt de Heer Jezus, omdat het koninkrijk van God al gekomen is. En zelfs nu onder u aanwezig is. Ja, de Heer Jezus lijkt er zo stil aan zijn geduld met die kerelziel te verliezen. Ja, ik niet vraagt. De fariseeën vragen, wanneer? Alsof dat koninkrijk nog niet gekomen is. En Jezus zegt hier als het ware, jullie elitaire, onvergevingsgezinde, heldzuchtige houding heeft jullie blind gemaakt. Jullie zoeken naar de verkeerde zaken, op de verkeerde manier en op de verkeerde plaats. Want koninkrijk van God is wel duidelijk waarneembaar aanwezig, maar niet op de manier dat de fariseeën verwacht, niet? Koninkrijk wordt nu op allerlei plaatsen, onder allerlei mensen, op hetzelfde moment gevonden. Het koninkrijk is niet enkel zichtbaar dat de Heer Jezus is, maar wordt overal gevonden, waar mensen met God verzoend zijn en zoeken om Jezus' onderwijs na te volgen, zelfs al is hij er niet persoonlijk op dat moment aanwezig. Dus, vrienden, wat heeft dat ons te vertellen? Wel, in tegenstelling tot hoezeer vele christenen tegen de eindtijd aankijken, leert het Nieuwe Testament dat de eindtijd al begonnen is met de Heer Jezus. En dat is precies de boodschap van Petrus ook op Pinksterfeest, Handelingen hoofdstuk 2 vers 17. Het teken van de laatste dagen, dat is wel degelijk de uitstorting van de Heilige Geest in mensen volgens de profeet Joël, het zult u voorlezen. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En ook de Hebreeënbrief opent in het eerste hoofdstuk met de volgende woorden. Nadat God vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon. Wat dat dus aangeeft, dat de laatste dagen, of de eindtijd, dat al 2000 jaar aan de hand is, mensen. We wachten er dus niet op. We bevinden ons middenin. En al een hele lange tijd ondertussen, als je het mij vraagt. En hoe kan dat ook anders, mensen? Bedenk eens, zou er iemand groter kunnen zijn dan de Heer Jezus en het zenden van zijn geest op aarde? Hij is Gods laatste woord. Hij is de finale openbaring van Gods heerlijkheid. Gods aanwezigheid onder ons. Dus het gaat dus nooit om de timing, nog om het lezen van toekomstige tekenen of profetie. In plaats daarvan gaat het om het karakter van de laatste dagen. En het is precies dat karakter wat de Heer Jezus toch aan de kaak stelt in zijn onderwijs over de bedrieglijke mammon en in zijn onderwijs aan de vergevingsgezindheid. Het koninkrijk mensen is aanwezig en daarom is er geen tijd te verliezen. En wij dienen evenals de schrandere rentmeester ons stinkende best te doen om het koninkrijk binnen te gaan. En vanuit dit perspectief, waar en wanneer wij ook mensen zien die zich oprecht bekeren en Jezus navolgen en die de bedrieglijke aantrekkingskracht van de mammon afwijzen door zowel vrijgevig met hun rijkdom als met hun vergeving te zijn, daar is het koninkrijk van God onder ons mensen. Ik hoop dat dat toch duidelijk is voor iedereen hier aanwezig. En dat betekent ook dat het koninkrijk van God aanwezig kan zijn en kan groeien, zelfs wanneer dat de mensenzoon afwezig is. En dat mag ons niet verrassen, maar dat is precies wat het tweede deel van Lucas' verhaal, het boek De Handelingen, over gaat. Hé? Dat wanneer dat de Heer Jezus opgevaren is ten hemel, zijn kerk blijft groeien van Jeruzalem tot Rome en voorbij. En laten we alsjeblieft dan nooit uit oog verliezen. De eindtijd begon in Jezus en sindsdien is de wereld aan het veranderen, mensen. Sindsdien kunnen de tekenen daarvan wereldwijd op alle continenten gezien worden. En misschien is het ook wel de verklaring waarom de al die mensen die zo obsessief bezig zijn met de eindtijd en de ontwikkelingen in het Noosten, die speuren naar tekenen van de antichrist en allerlei complottheorieën bedenken, belangen zoveel niet praten nee, over de Heer Jezus en belangen niet met dezelfde diepgang. En dat is juist het grote gevaar. Hoe meer dat we er bezig zijn met te speculeren over de toekomst, hoe meer dat we afdwalen van de Heer Jezus en wat hij nu onder ons aan het doen is. En de verdeeldheid alleen maar toeneemt. Net zoals de fariseeën en Jezus dagen. Maar misschien zou je zeggen, maar hoe zit het dan met die teksten in de schrift die wel degelijk toekomstig zijn en niet in het minst de wederkomst van de Heer Jezus in heerlijkheid? Wel, dat is precies wat de Heer Jezus nu gaat over hen. Hè? Wanneer dat hij gaat spreken over de afwezigheid en de terugkeer van de mensenzoon. Maar wellicht niet op de wijze waarop wij het naar ons verwachtingspatroon graag willen horen. En dat is misschien ook de reden waarom dat de Heer Jezus er hier zoveel woorden meer aan besteedt. Aan het koninkrijk weet hij hier slechts 2 versen, hè? Maar er volgen er 16 over de dagen van de mensenzoon. In de aanvang waren het de fariseeën die het initiatief hadden genomen met hun vraag over het komende aanwezigheid van het koninkrijk. En nu is de Heer Jezus hierachter die het initiatief neemt en hij spreekt daarvan over de komende afwezigheid van de mensenzoon. Dus let hier op die verschuiving, mensen, van aanwezigheid naar afwezigheid en van het koninkrijk naar de mensenzoon. Ja, de mensenzoon. Over Jezus' unieke, maar iets wat vreemde zelfaanduiding heb ik al vaker iets gezegd in bijbelstudies. Jezus verkiest mensenzoon omdat er daar geen nationalistische of politieke bagage aan vastkleeft. Zo kan hij er zijn eigen invulling aan geven, mensen. En mensenzoon, in tegenstelling tot wat velen denken, omvat veel meer dan Jezus louter mens zijn, hè? Hij identificeert zich met niemand minder dan Jahwe zelf, door op aarde te doen wat alleen God in de hemel kan. En ik wijs je daar alleen maar op, mensen, omdat hoewel het koninkrijk van God al begonnen is, het zijn hoogtepunt nog moet bereiken. Hè? En dat zal pas gebeuren wanneer dat de mensenzoon, de schepper van alle dingen, zich volkomen in heerlijkheid zal openbaren. Maar dat zat er niet meteen aan te komen, nee. Vandaar dat de Heer Jezus zich richt tot zijn discipelen en zegt, er zullen dagen komen dat u zult beheren een van de dagen van de mensenzoon te zien, en u zult die niet zien. En op dit punt is de Heer Jezus duidelijk, denk ik. Zijn discipelen die zullen in de nabije toekomst niet nader omschreven momenten kennen waarin dat ze vol verlangen zullen uitzien, zegt de Heer Jezus, maar dat verlangen zal niet onmiddellijk bevredigd worden. Nergens geeft de Heer Jezus aan hoe lang die tijd zal duren, nog hoe dat ze kunnen weten dat er een einde aan komt. Sterker nog, De Heer Jezus waarschuwt hen. Want vele anderen zouden net hetzelfde doen, wat hij de fariseeën net had gezegd, niet te doen. Kijk maar in vers 23. En men zal tot je zeggen, zie hier of zie daar, gaat er niet heen en volgt niet. Mensen, Jezus' antwoord is precies hetzelfde als wat hij eerder had gezegd. Ga niet zoeken, hou ook niet in op dergelijke bewering, besteed er gewoon helemaal geen aandacht aan, zegt de Heer Jezus. Vrienden, en ik denk dat we er heel goed aan doen Jezus' woorden indachtig te zijn. Wanneer er bepaalde figuren op de sociale media en internet vooraan menen tekenen te zien dat Jezus' wederkomst nabij is en wijzen op gebeurtenissen die aangeven hoe lang dat dan nog gaat duren. Lieve mensen, we besteden daar geen aandacht aan. En waarom? Omdat wanneer dat zijn dag komt, zegt de Heer Jezus, het voor iedereen verblindend duidelijk zal zijn als een lichtende bliksem die aan de hemel van de ene kant aan de andere kant flitst. Je hebt niemand nodig om je dat te vertellen. Want het zal zeker niet beperkt blijven tot één locatie, zoals sommigen beweren. Met andere woorden, je moet je geen zorgen maken. Je kunt het op geen enkele manier mislopen, ook niet zonder een smartphone. Je moet niet benauwd zijn. Wat doen we dan, mensen, met de volgende korte vreemde opmerking hier in vers 25? Dan zegt de Heer Jezus eerst achter, moet hij veel lijden en verworpen worden door deze generatie. Wat heeft dit met het verlang van de discipelen te maken naar de komst van de mensenzoon? Wat heeft dat toch mee te maken? Wel, persoonlijk denk ik alles. Het is duidelijk dat de Heer Jezus wil dat al dat gepraat over de wederkomst van de mensenzoon, dat dat in de context moet geplaatst worden van zijn verwerping, lijden en dood. En waarom? Ja, de discipelen moeten er telkens aan herinnerd worden dat Jezus' navolging ook voor hen betekent dat zij hun kruis moeten opnemen. Ja, het is zo gemakkelijk om als het over Jezus' wederkomst en heerlijkheid gaat, naïef en blind te zijn mensen voor de realiteit. De Heer Jezus herinnert er ons allen aan dat de enige weg tot de eeuwige heerlijkheid via het kruis loopt. Ook voor allen die hem willen navolgen. En verwerping en lijden zal dus ook hun en onze ervaring zijn. En dat verklaart ook het verlangen bij de discipel, niet? Om een van de dagen van de mensenzoon te zien. In de hoop dat dan een lijdensweg een einde komt. Maar ze zullen geen van die dagen zien, zegt de Heer Jezus. En het is pas nadat hij dit referentiepunt heeft vastgelegd, dat de Heer Jezus overgaat om de dag of de dagen van de mensenzoon te gaan beschrijven. Nee? En hier had de Heer Jezus de aandacht vestigen op twee bekende figuren uit Israëls verhaal. Als eerste Noach, het toonbeeld van rechtvaardigheid. En Lot, niet echt uit wie vraagt. Noach wordt geassocieerd met de omkering van de toenmalige bekende wereld door de zondvloed. En Lot met de omkeer van een stad die berucht was om haar uitdagende en arrogante zonde tegen God. En let erop, wederom is Jezus' antwoord zelf, deels aan de fariseeën. Hij biedt geen tijdschema of een bepaald teken, maar met behulp van een serie van 10 werkwoorden vestigt hij de aandacht op de alledaagse cyclus van het menselijk leven. Eten en drinken, huwelijken, uithuwelijken, kopen, verkopen, planten en bouwen, noem maar op. Er is daar niks bijzonder rechtvaardig of zondig aan. Het is het gewone leven, hè, mensen. Maar dan, plotseling, onomkoombaar en volledig uit het niets, de totale en complete verwoesting van iedereen. En dit, zegt de Heer Jezus, is hoe dat precies zal zijn in de dag of de dagen van de mensenzoon. Wow, dat is hier nu wederom Jezus, lieve Jezus, zacht en zoet, hè. Je verpinkt er zelfs geen traan bij. Maar wat kunnen we hierop zeggen? Wie zijn woorden gaan wij vertrouwen, mensen? En dat is hier een hele belangrijke vraag van morgen. Wie zijn woorden gaan vertrouwen? Mensen als de heer Lohuis hier, of andere abschaars die met knip en plakwerk een eindtijdscenario schilderen? Of dat onze heer zegt? De vraag is aan ons, hè? Gaan we naar die abschaars luisteren, of gaan we naar de heer zijn woorden luisteren? Ja, sorry dat ik daar zo doortastend over ben, Maar je ziet toch zelf hoe dat er gecommuniceerd wordt, hoe dat er haaks staat op wat de Heer Jezus ons hier leert. Want de Heer Jezus maakt hier toch verschillende duidelijke punten, hè? Ten eerste zegt de Heer Jezus, is er geen kalender om ons te helpen? Nog speciale aanwijzing, de profetie of voorbereidende tekenen? Iedereen, zegt de Heer Jezus, zal nietsvermoedend doorgaan met zijn dagelijks leven tot op het moment zelf. En ten tweede, zal er daarom ook geen tijd zijn voor enige voorbereiding of reactie. Hè? Men kan nu naar beneden in zijn huis gaan of terugkeren van het veld. Waarmee dat de Heer Jezus wel aangeeft, mensen, dat er geen sterkere banden mogen zijn in ons leven dan met hem zelf. Niets mag ons binden aan deze egocentrische wereld die gekenmerkt wordt door de liefde voor de onrechtvaardige mammon en onvergevingsgezindheid. We moeten ons op elk moment kunnen omdraaien en weglopen zonder om te kijken. En daarom wijst de Heer Jezus op de vrouw van Lot hier. Ja, ze verliet Sodom, maar ze kon het niet loslaten, hè? Ze keek om en kwam om. Want zoals Jezus in de discipelen al had onderwezen, belangrijke tekst in dat verband, Lucas 9, vers 62. Dan zegt de Heer Jezus, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Maar vrienden, het is niet zo dat er geen tijd is voor voorbereiding. Die tijd is er wel. Alleen niet in de toekomst, maar nu. Nu beslissen we, zelfs vandaag en elke dag, of dat we ons leven zoeken te redden, misschien door punctuele naleving van onze favoriete geboden en toewijding aan materiële zaken, zoals de fariseeën, of in plaats daarvan om ons leven te verliezen door dat allemaal los te laten om Jezus te kunnen navolgen. Maar het is niet alleen een dag die onverwacht aanbreekt. Het is ook een dag die scheiding brengt. Ik herneem vers 34. Ik zeg u, in de nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen graan malen. De een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden. Twee op het veld, één zal meegenomen en de ander achtergelaten worden. En hier voegt de Heer Jezus een nadrukkelijk ik zeg u toe. Hij erop gelet. Wat dat meestal betekent, ga nu maar rechtop zitten en let goed op. En wat moeten we opletten, mensen? Wel, allereerst wordt er niks gezegd of niks genoemd dat uitwendig is. Het is niet hun etniciteit, geslacht of sociale status of zelfs hun activiteit die mensen onderscheidt. Wat dat inhoudt, dat de scheiding alleen zal gebeuren op basis van hen die het koninkrijk al zijn binnengegaan. En dat betekent dat je Sodom niet alleen verlaten hebt, maar dat je het ook al losgelaten hebt. En er is hier ook iets vreemds, hè? Jezus spreekt niet langer van dag of dag, maar ik zeg u in die nacht. Nou, Jezus kan het toch moeilijk doen dat zijn discipelen zijn terugkeer alleen hoeven te verwachten dat het nacht is, hè? In ieder geval is dat niet wanneer de vrouw de handmolen gebruikt om graan te malen, nee. En er zit niemand met een koplamp op zijn land te werken, nee. Zijn punt lijkt eerder te zijn dat hij op elk moment kan terugkeren, mensen. Nu, ik weet dat sommige mensen, als het gaat om meegenomen of achtergelaten worden, daar de opname in lezen, nee. De opname. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Naast het feit, zo geloof ik toch, dat we daar in de vuurtoren allang klaar mee zijn met dat spellement, is er ook geen enkele aanleiding in Lucas' verhaal om daar ook maar aan te denken. Het is het taalgebruik die vaak in de profeten teruggevonden wordt, mensen, als het gaat om de dag van de Heer. Weggenomen worden, dat betekent dan vaak gevangen genomen worden, door de dood ofwel in ballingschap. En achtergelaten worden, betekent dan dat je het overleeft. En dat je leven blijft, hè? Zoals Jeremia bijvoorbeeld. Nu, anderzijds kan weggenomen worden ook betekenen dat je onttrokken wordt aan het verderf, terwijl de ander achtergelaten wordt om het onder ogen te zien, hè? Zoals in het geval van Noach en Lot, die de Heer Jezus net vernoemd heeft. Maar omdat het zo moeilijk te zeggen is, gaat het wellicht niet zozeer om wat weggenomen of achtergelaten nu specifiek betekent. Want hoe dat je het ook draait of keert, die mensen, beide woorden samen spreken van scheiding. Een scheiding die dwars door elk niveau van de samenleving zal lopen, op niveau van dagelijks leven. Zo simpel is het. En hiermee zijn we aan het eind gekomen en mogen de discipelen vragen stellen. En wat vragen ze? Waar, Heer? Wat dan natuurlijk heel vreemd lijkt, tegenzien het feit dat de Heer Jezus net gezegd heeft dat het niet gaat om in termen van locatie te denken. Maar misschien is het ook niet zo vreemd. Want als er één ding is dat opvalt doorheen alle voorgaande hoofdstukken, dan is het wel het onbegrip van de discipelen. Nee? En niet in het minst dat ze het zo moeilijk hebben om hun eigen aannames los te laten. En ook wij hebben het al moeilijk mee. Om wat we denken al te weten, om dat los te laten. En ook wij moeten dat evenals hen leren. Niet alleen als het gaat om Jezus' identiteit, om zijn dood en om zijn heen gaan, maar ook, mensen, als het gaat om Jezus' wederkomst. En wederom heeft de Heer Jezus een al even vreemd en kort antwoord op hun vraag. Hij nu zei dat hen waar het lichaam is, dan zullen ook de hieren zich verzamelen. Maar het is duidelijk, denk je, dat de Heer Jezus hier geen locatie of teken bedoelt. Dat kan opgemerkt worden, niet. Maar dat hij gewoon wil aangeven, zoals dat het onvermijdelijk is dat gieren zich gaan verzamelen bij een kadaver, wel zo is het oordeel waarmee dat de mensenzoon zal komen al even onvermijdelijk. Ik weet, na mijn tijd al voorbij is en dat ik je geduld verzeker hier op de proef van staan ben, vergeef het me, maar ik moet toch nog even snel opmerken dat de instructies van de Heer Jezus om niet naar beneden en in huis te gaan of om terug te keren van het veld, dat nou aansluit bij de taal die de Heer Jezus gebruikt in Markus hoofdstuk 13. He, weet je nog, de reden van de laatste dingen genoemd? Waar dat hij specifiek spreekt, hebben we gezien met elkaar, over de komende verwoesting van Jeruzalem en de tempel, omdat deze generatie hem verworpen heeft. Weet je nog?
Joksos.
Wat dat betekent, mensen, alsof dat we nog een extra laag complexiteit hier nodig hadden, dat Jezus hier mogelijk over twee komsten spreekt, op twee komsten doelt. Hoe ze? Wel, de eerste die de discipelen aan de leven gaan ondervinden, he, is de vernietiging van het opstandige Jeruzalem binnen hun generatie. En dat is natuurlijk de standaard schriftelijke visie op de dag van de Heer voor afvallig Israël. Dat is een komst louter met betrekking tot Israël, want de Heer Jezus zijn bediening was niet in de wereld, maar onder Israël. En de enige aanwijzing zal dan zijn dat de Romeinen zich rond de stad Jeruzalem zullen verzamelen als aasgieren rond een kadaver. En in dat geval moeten deze discipelen onmiddellijk vertrekken. Je kan dat heel uitvoerig lezen wat ik nu zeg in twee zinnen in Lucas hoofdstuk 21. Dat is zijn versie van de reden van de laatste ding, van de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, beter gezegd. Nu de tweede komst, mensen, is meer van toepassing op de niet-Joodse hoorders van Lucas. En dan zou er een tweede, veel latere komst van de mensenzoon zijn, maar deze keer voor alle volken. De wederkomst die u en ik verwachten, by the way. En ook dit komt vaak voor in de profeten. Maar gezien dat het veel verder in de tijd ligt, is het veel algemener en mist het specifieke details. Nu snap ik wel dat dat voor sommigen onder ons verwarrend kan lijken, vooral als we gefocust zijn op tijdschema's en op tekenen. Maar de Heer Jezus spreekt niet over één enkele eenvoudige gebeurtenis. Er is hier meer aan de hand. Wat op zijn minst toch suggereert, mensen, dat sommigen er toch een keer goed aan zouden doen om hun stellige zekerheid aangaande deze zaken een keer ernstig in vraag te stellen. Maar hoe het ook zij, het goede hier is dat Jezus' belangrijkste zorgen helder en duidelijk zijn. Hè? En ik hoop dat je dat meeneemt. Ten eerste is het koninkrijk al gekomen, zegt de Heer Jezus. We bevinden ons al in de laatste dagen en daarom roept hij ons op om te stoppen met speculeren. En evenals de schrandere rentmeester in de gelijkenis, moeten wij radicale stappen ondernemen en ons nu voorbereiden op de dag van de afrekening. Ten tweede had het niet om tijdschema's of tekenen. Hoe fascinerend dat ook mag zijn voor de fariseeën en de discipelen toen en sommigen nu. Nee, de Heer Jezus gaat hier recht door zee Negeer die mensen die denken dat ze zulke dingen weten, zegt de Heer Jezus. Negeer ze. De timing en tekenen, dat is onze zorg niet. Laat dat maar aan God over. We gaan het zeker niet missen, die mensen. Niemand van ons zal over het hoofd gezien worden, want de Heer kent hen die de zijne zijn. En ten derde, die dag zal midden in het leven en uit het niets komen. Zonder tijd om ons voor te bereiden of te reageren. En het zal een dag zijn van alomvattend oordeel, zegt de Heer Jezus, en een definitieve beslissende scheiding brengen voor alle mensen. En ten vierde is er geen reden om bezorgd te zijn, hè? Want de tijd van komende voorbereiding is nu, mensen. Onze zorg is het heden. Nu is de tijd waarop dat we besluiten om elke dag opnieuw mammon-egoïsme te verwerpen en de onbereidwilligheid om te vergeven af te wijzen. Vandaag is het moment om alles los te laten, om ons uiterste best te doen om Jezus na te volgen. En als we dat doen, is er geen enkele reden tot paniek. Want we kunnen er absoluut zeker van zijn dat alles goed komt. Sterker nog, alles zal zeer goed zijn. En waarom? Wel, diezelfde Heer die ons lief heeft en zich vol barmhartigheid voor ons gegeven heeft, zal ons zeker tot zich nemen. En hij gaat voor alles zorgen. Wij hoeven alleen maar op koers te blijven, mensen. Dat is onze enige zorg. En als je mij vraagt, is dat inderdaad zeer goed nieuws. Mag de Heer Jezus ons allen zijn vrede en genade schenken, broers en zusters. Amen.